Een hele goedemorgen allemaal. Fijn om hier in jullie midden te zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik op een gezinsweek mag spreken, dus in die zin een primeurtje. Maar ik ben hier wel vaker geweest in het recreatiecentrum van Ebenezer. Een aantal keer op een Goed Bericht weekend. Vorig jaar hebben we hier een Goed Bericht conferentie gehouden, heb ik ook gesproken. Vorig jaar ben ik nog even langs geweest, een dagje en een nacht op het dertigersweekend. Nou zullen sommigen zeggen, jij bent toch geen dertiger? Maar ik was daar op uitnodiging, dus niet helemaal mijn schuld. Maar de leeftijden werden, het begrip dertigers werd nogal ruim genomen. Maar dus ik ben hier sowieso in het recreatiecentrum wel bekend en... Nou, ik heb al vele bekende gezichten hier ook gezien, dus helemaal nieuw voelt het nu ook weer niet. En toen ik een paar maanden geleden werd uitgenodigd om hier te spreken, mag ik zeggen dat dat door jou was, Timon? Dat was door Timon. toen vroeg ik aan Timon van, joh, is er een thema waarop ik moet aansluiten? En hij zei, toen zei Timon zoiets als, nou, we gaan het die week hebben over het thema, het gemeentethema van Ebenezer, Filippenzen 1 vers 6. Dus jij mag het overal over hebben, behalve over Filippenzen 1 vers 6. En nou, normaal, als iemand me een beperking op zou willen leggen, dan zou ik juist denken van, nou, dan moet ik het daar eens over hebben. Maar deze beperking die begreep ik wel. En, nou, dat gaf mij heel wat ruimte natuurlijk om een ander onderwerp te bespreken, want die zijn er zoveel. En ja, ik heb begrepen dat jullie zo'n beetje de meeste gisteren aangekomen zijn en dat ik dus het spits afbijt en de eerste studie hier mag geven. En wellicht denkt u van, nou, dat is nogal een bekend gedeelte dat hij heeft gelezen. We kunnen eens lekker onderuit gaan zitten en allemaal dingen horen die we al lang wisten. Maar dat zou voor een aantal nog wel eens mee kunnen vallen. Dus het is inderdaad een bekende geschiedenis. De gelijkenis, want dat is het dan ook. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ja, het is voor mij ook niet voor het eerst dat ik over deze geschiedenis spreek. Ik heb er al eens eerder over gesproken. Ook heel uitgebreid op een hele ochtend. En toen, dat ga ik nu niet doen, maar toen heb ik eens laten zien wat men zoal over deze gelijkenis zegt. En vanuit alle hoeken van het christendom, om het zomaar te zeggen. Maar deze gelijkenis is zelfs, ja, ver buiten het christendom toch wel bekend. He, spreekwoordelijk de barmhartige Samaritaan, of in het Engels de Good Samaritan. Maar eigenlijk komen al die verklaringen erop neer dat Jezus met deze gelijkenis wil zeggen dat wij zouden doen als die Samaritanen onze naasten zouden liefhebben. Nou heb ik daar helemaal niks op tegen dat we onze naasten lief zouden hebben. Maar ik zeg u nu al van tevoren, dat is niet wat Jezus met deze geschiedenis wil zeggen. Nou, dat is natuurlijk een statement zo aan het begin. En dat zal ik dan moeten aantonen. Maar dat, ik heb er alle vertrouwen in dat ik dat ga doen. Want we gaan gewoon de tekst volgen en kijken wat er nu precies gezegd wordt. Nou, Sigo heeft het net gelezen in de Herziene Statenvertaling. Ik heb de vertaling van geschriften aangehouden die ik uit de ISA interlineair haal. En af en toe heb ik daar wel wat veranderd en ook wat andere vertalingen naast gelegd. Maar daar komen we dan nogal op. Kijk, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ja, ik heb het overigens genoemd, wie is mijn naaste? Ik had ook kunnen zeggen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, maar als jullie net goed opgelet hebben toen Sigo het gedeelte las, toen was dit een vraag die gesteld werd. Er was nog een vraag die gesteld wordt door de wetgeleerde die bij Jezus komt. Maar die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is niet zomaar een verhaal dat Jezus dacht van, nou, laat ik eens een mooie geschiedenis vertellen over naaste liefde of iets dergelijks. Maar het heeft ook een aanleiding. Er is een aanleiding waarom Jezus deze gelijkenis naar voren brengt. En dat is dit. Er staat, en zie, een zeker wetgeleerde stond op om hem te beproeven. En hij zegt, leraar, wat moet ik doen om Aionisch leven als lotbezit te ontvangen? Nou, de tweede zinsdeel, daar kom ik straks al even op. Want eerst even dit. Er is een wetgeleerde en die wetgeleerde die wil Jezus beproeven. En dit is een woord, dat beproeven, wat altijd negatief is in de schrift. En ik heb hier een paar voorbeelden gegeven. Ik ga dat niet allemaal laten zien, want dan zouden we echt deze dag nog niet eens door deze geschiedenis komen. Maar jullie zitten hier heel de week, dus dan heb je wat te doen. Als het een keer regent of zo, kun je dat eens nazoeken. Maar dit woord beproeven is altijd negatief. En we kennen dat natuurlijk ook gewoon uit de evangelie. Hè? Dat de fariseeën, de schriftgeleerden, beraadslaagden om Jezus te pakken op zijn woorden. Er zijn vele voorbeelden van, maar het is natuurlijk ook nog zo'n hele mooie van dat ze naar hem toekomen van, is het geoorloofd om belasting te betalen? Echt zo'n strikvraag, want daar kon Jezus geen goed antwoord op geven natuurlijk. Ja, belasting betalen aan de Romeinen namelijk, ja. Had hij de Joden tegen zich, zei hij nee, dan zou de Joden naar de Romeinen kunnen gaan van, er is hier een leraar die zegt dat we geen belasting hoeven te betalen. Dus het was een strikvraag. Nou ja, ze lees zelf van de week ook maar eens als het regent hoe Jezus dat oplost, want dat is geweldig. Maar ze kwamen dus elke keer weer bij hem om hem te beproeven. Nou, dan is de vraag die hij stelt, dus om hem te beproeven, leraar, hij zal Hebreeuws gesproken hebben, dus dit is Grieks natuurlijk, Bijbels Grieks, leraar, rabbi, wat moet ik doen om Aionisch leven als lotbezit te ontvangen? Ja, dat Aionisch leven, dat is in de meeste vertalingen vertaald met eeuwig leven. In de herziene statenvertaling die Sigo net voorlas ook. Maar dat is het leven van de toekomende Aion of toekomende tijdperken. Ik had een vermoeden dat Thijs hier aanwezig zou zijn deze ochtend. Dus ik denk, nou, ik ga eens even. Ik heb de NCV, dat doe ik vaker hoor, Thijs. Dat doe ik niet alleen wat jij bent. Maar die leg ik er dan naast. En dan zie je dat daar wordt weergegeven met het leven. Wat is dat Aionische leven? Dat is het leven gedurende de tijdperken. Dat is natuurlijk een hele mond vol. Maar het zegt wel precies wat het is. Wij leven in het boze tijdperk, de boze Aion. Maar hierna zullen nog tijdperken komen, de toekomende Aion. En de Aion van de Aionen. Nou, het eeuwige leven is dus het leven van die komende tijdperken. Die zullen volgen op deze boze Aion. In de Lucas 18 vers 30, daar lees je in de toekomende, zo is het dan vertaald in de Statenvertaling, ik meen ook in de Herziene en de NBG. En in de toekomende eeuw, pardon. In de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar mocht je dus dat woord Aionisch niet kennen en het in je vertalingen lezen, dan weet je dus ook dat het eeuwige leven, dus niet het altijd durende leven is, maar het leven gedurende de tijdperk. En hier gaat het over het tijdperk de toekomende Aion. Dus een afgegrensde tijd met een begin en een einde. En die wetgeleerde vraagt dus aan Jezus, ja, wat moet ik doen om Aionisch leven als lotbezit te ontvangen? Nou, dat lotbezit, dat parkeer ik maar even. De meeste vertalingen hebben beërven of als erfdeel. Maar ja, het gaat ook natuurlijk om Aionisch eeuwig leven, het leven gedurende de tijdperken te ontvangen. En ik zou nog in kunnen gaan op dat als lotbezit, maar dat nou, dat is misschien ook iets voor de rest van de week. Maar in ieder geval, die man, die wetgeleerde, die erkent hiermee dat hij in zichzelf geen leven heeft. Dus dat als er niets gebeurt, hij dus niet het leven van die tijdperken heeft. Hij zal sterven en dus niet worden, dus niet leven in die toekomende tijdperken. Dus zijn vraag, wat moet ik doen om Aionisch leven te ontvangen? Jezus had ook gewoon kunnen zeggen, je kunt helemaal niks doen. jij kunt helemaal niks doen. Dat was ook een juist antwoord geweest. Maar dit is een wetgeleerde, dus Jezus zegt: wat staat er in de wet geschreven? Dat is mooi, hè? Hoe lees jij? In de herziene statenvertaling staat het iets anders, zag ik net. Maar hij zegt dus niet wat lees jij, maar ook hoe lees jij. En dat lijkt me ook de oproep aan ons met deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Hoe lezen wij die? En het is heel belangrijk dat we hier echt goed lezen en goed lezen wat er staat. Want de clue van de gelijkenis is echt anders dan wat men er in het algemeen over vertelt. Dus er is een wetgeleerde, dus Jezus zegt, nou ja, zeg maar wat de wet, wat er in de wet geschreven staat. Hoe lees jij? En dat wist hij natuurlijk wel, dus dat lepelt hij dan op. En hij antwoordt en hij zei: jij zal de Heer, jouw God, liefhebben uit geheel jouw hart, met geheel jouw ziel, met geheel jouw kracht en met geheel jouw verstand. En je naaste als jezelf. Dit is niet uit de 10 geboden, maar wat men noemt de samenvatting van de wet, Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Vers 4 is, meen ik, dat vers van ook heel bekend. Hoor Israël, hoor, Yahweh, onze God, Yahweh is één. Dat is het vers wat in het Jodendom in de gebedsriemen, de rolletjes daarvan, in de gebedsriemen zit en op de mezuza, op de deurposten. Het Shema. Hoor Israël, hoor, Yahweh, onze God, Yahweh is één. En dan volgt: je zal de Heer God lief hebben met geheel jouw hart, met geheel jouw ziel, met geheel jouw kracht, met geheel jouw verstand en je naaste als jezelf. Ja, dat zal die wetgeleerde niet leuk gevonden hebben natuurlijk, want nu gaf hij antwoord op zijn eigen vraag. Dat is toch een beetje knullig als je iemand wil beproeven. Dus Jezus zegt, nou, hij zei tegen hem: jij hebt recht geantwoord. Doe dit en jij zal leven. Want de vraag was: wat moet ik doen? Nou, Jezus zegt: doe dit en je zult leven. Dus hij kon toch wat doen, blijkbaar. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: en wie is mijn naaste? Kijk, dat is dus de vraag die ik als titel had meegegeven aan deze predikatie of studie. Wie is mijn naaste? En die andere vraag, die moet ook nog beantwoord worden natuurlijk. Die heeft de Heer al beantwoord. Wat moet ik doen om dat Ionische, dat eeuwige leven te beërven of te ontvangen? Nou, dan zou hij dus zijn naaste lief hebben onder andere. En wat daarvoor stond, nou, dat wat daarvoor stond ging natuurlijk over God lief hebben. De onzienlijke. Nou, dat is toch niet te controleren, dus dat risico wilde hij wel nemen. Maar hij stond daar en hij was iemand aan het verzoeken die zijn naaste was. En die had hij niet lief, dus. Dus daarom vraagt hij: wie is mijn naaste? Want hij denkt, ja, ik moet mezelf rechtvaardigen. Want in de wet staat geschreven dat de naaste voor een Jood in de eerste plaats zijn volksgenoot. Ik zou nog wat kunnen zeggen over het woord naaste. Hè. Je hebt naast en je hebt naaste. Dat is nog eens een overtreffende trap, enkelvoud. Onthoud dat even. Maar de naaste voor de Jood is in de eerste plaats een volksgenoot. Staat ook gewoon in de wet geschreven. Dus Jezus had ook kunnen zeggen van, nou zeg het maar, wat zegt de wet? Maar dat doet Jezus niet. Maar de vraag is natuurlijk, als je die twee vragen combineert, wie is mijn naaste en wat moet ik doen om eeuwig of ionisch leven te beërven of te ontvangen? Nou, God liefhebben en je naaste als jezelf, zeg ik het even heel kort. Ja, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste die ik lief zou hebben om eeuwig leven, om ionisch leven te beërven of te ontvangen? Dat is uiteindelijk de vraag die beantwoord moet worden. En dat gaat Jezus dus doen. Maar die wetgeleerde had iemand voor zich staan, een volksgenoot die hij niet lief had. Dat wist hij natuurlijk donders goed. Dus ik denk ergens ook wel dat hij Leviticus 19, vers 17 en 18 ook kende. Maar hij wilde zichzelf dus rechtvaardigen. Nou, en Jezus, dan staat dus iets als hernomen hebbend. Opvattende, zegt de interlineair. Oppakkende, zo wordt het woord ook wel vertaald met opvatten, oppakken, opnemen. Je zou bijna zeggen dat, maar misschien is dat te Nederlands taalgebruik, dat hij de handschoen oppakte. He, want dat, ja, het gaat hier toch wel om een soort strijd die hier die wordt beproefd. De herziene statenvertaling heeft antwoorden. Volgens mij had de NCV ook dat hernomen hebbend. Maar het gaat er in ieder geval om dat wat Jezus nu gaat doen, wat Jezus nu gaat zeggen, wat hij gaat vertellen, dat dat een reactie is op het voorgaande natuurlijk. Dat blijkt ook al uit dit woord, dat blijkt natuurlijk ook al uit het voorgaande. Wat ik in het begin al aangaf, Jezus spreekt niet zomaar een gelijkenis uit of vertelt een mooi verhaal. Nee, het is een reactie op dit, op wat hier plaatsvindt. Op die wetgeleerde die hem verzoekt en die hem probeert te beproeven en te vangen op zijn woorden. En Jezus gaat dus antwoord geven op zijn vraag. Door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus het woord hernomen hebbend zei, ja, dat heb ik dus gezegd, het is een antwoord, op de vraag of vragen van de wetgeleerde. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Nou, we hebben ook net even gelezen wat er met die mens gebeurt. Staat hier ook, hij viel in handen van rovers, ze kleedden hem uit, ze geven hem slagen, ze gingen weg en ze lieten hem half dood achter. Ja, dit is een gelijkenis, dus het is de symboliek, dus de personen in zo'n gelijkenis staan ook ergens voor, die beelden iets uit. Ja, wie is dan die mens? Wie is die mens die daar half dood ligt? Nou, die wetgeleerde, lazen we net, had geen leven in zichzelf. Wat moet ik doen om dat leven van de tijdperken te beërven, te ontvangen? Dus hij wist, als er niets gebeurt, dan blijf ik hier dood achter. Net als die man dus, op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die bleef half dood achter. Dus het is die wetgeleerde die daar ligt. Laat ik het gewoon zo heel kort en duidelijk zeggen. Maar ook u en ik. Want ook wij zijn, als er niets gebeurt, hè, om het even zo te zeggen, ten dode opgeschreven. Sterven nu eenmaal. Hè? In Adam sterven allen. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En hij bleef daar half dood liggen. Hij daalde af. Dat staat er ook niet voor niks. Hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dat is letterlijk zo. Ik heb het van de week nog even opgezocht. Jeruzalem ligt 750 meter boven de zeespiegel. En Jericho is, dat ligt in dat Dode Zeegebied. Het diepste punt op aarde. Ligt 260 meter onder de zeespiegel. En het is een tochtje van net geen 40 kilometer. Van Jeruzalem naar Jericho. En dan loop je dus, als je van Jeruzalem naar Jericho loopt, dan daal je dus meer dan een kilometer af. En dat is letterlijk zo. Maar dit is een gelijkenis. Dus het is ook symboliek. Het is ook een uitbeelding van iets. En ja, dat ga ik niet eens toelichten, maar Jeruzalem staat in de Bijbel met de woorden uit het Matthäus-evangelie, de stad van de grote koning, waar eens de Messias zal zitten op de troon van zijn vader David en zal regeren. Maar daar staat Jeruzalem voor, dus ook voor het koninkrijk. Het gaat hier immers ook over het Ionische leven, het eeuwige leven, wat in die toekomende aion, in die toekomende eeuw, gevestigd zal worden. Dan zal de Messias op de troon zitten van zijn vader David en zijn koninkrijk uitbreiden over deze hele wereld. Nou, Jericho is een Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk, van het komende koninkrijk. Maar Jericho is een beeld van deze wereld. He, laat ik het zo zeggen, dat ligt diep. Diep gezonken, zouden wij wellicht zeggen. Zondige wereld, vergankelijk. Ze zijn allemaal sterfelijk en vergankelijk. Nou, dat is Jericho. En over Jericho, daar valt ook heel veel over te zeggen. Want die kennen we al uit het begin van de Bijbelse geschiedenis. Waar die stad Jericho verwoest wordt en valt. Je leest in Jozua, ik meen dat Jozua 6 is, dat er 7 priesters met 7 bazuinen 7 dagen rond de stad liepen. En de 7e dag deden zij dat 7 keer. En in Openbaring lees je dan van bazuinen, 7 bazuinen, waardoor een einde komt aan de heerschappij van de volkeren over deze wereld. En waar inderdaad de heerschappij van de Messias wereldwijd zal aanbreken. Nou, dat is dus zo'n connectie. Ik zeg het even voor de fijnproevers, want ook hier zouden we natuurlijk een hele studie over kunnen geven. Maar daar staat Jericho dus voor deze wereld. Over Jericho werd later herbouwd en dat werd gefundeerd. En dat is ook Jozua 6, ik meen het einde van Jozua 6, mocht eigenlijk niet herbouwd worden. Het werd toch herbouwd, lees je dan later. En dat werd gevestigd, gefundeerd op de poorten van iemands eerstgeboren zoon. Het is allemaal symboliek, hoor. Het is allemaal profetisch. Allemaal verwijzend naar de Messias en wat hij tot stand zou brengen. Nou, dit is ook symboliek. Hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Hij liep dus de verkeerde kant op. Maar ja, dat deed die wetgeleerde natuurlijk ook, hè. Hij had geen leven in zichzelf. En hij valt dus in handen van rovers. Zij kleden hem uit. En ze namen hem dus alles af. Ze gaan hem ook nog slagen. En ze gingen weg. En ze laten hem half dood achter. Ja, dat schijnt niet te kunnen. Je bent of dood of levend. Maar dit woord betekent echt half dood. Ik heb het even nagezocht. Maar dat betekent natuurlijk dat als er niets zou gebeuren, ja, dan zou hij het niet overleven. Ze liet hem eigenlijk gewoon voor dood liggen en het was slechts een kwestie van tijd. En hij zou het leven laten, sterven. Maar de vraag van die leraar, de vraag van die wetgeleerde, hij was ook een leraar natuurlijk, maar de vraag van die wetgeleerde was aan Jezus: leraar, wat moet ik doen om Ionisch leven als lotbezit te ontvangen? Hè? Wat moet ik doen om dat eeuwige leven, dat Ionische leven te ontvangen? Nou, hij is dus diegene die hier half dood ligt. En wat moet hij dan doen om te leven? Nou, dan gaan we even verder. Toeval bestaat niet, zegt men dan. Nou, in de Bijbel wel. Bijgeval, zeggen de andere vertalingen. Maar toevallig. Toevallig daalde een zeker priester af op die weg. En hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Ook de priester daalde af. He, dus in de symboliek, die liep dus ook de verkeerde kant op. En een priester is een, dat is dus iemand uit de stam van Levi, uit de familie van Aaron. Daar kwamen de priesters uit. En zij waren verantwoordelijk natuurlijk voor de priesterdienst in de tabernakel en de tempel. Het delen van het woord van God met het volk en ze daarin voorgaan en dat ook in de symboliek uitdrukken natuurlijk door de offers die zij brachten enzovoorts. Dus dat is een priester, staat ook natuurlijk model voor het oude verbond. Nou ja, ook net als die wetgeleerde, hij liep de verkeerde kant op. Het oude verbond, de wet, heeft ook geen leven in zichzelf. He, dat is een bediening des doods, zegt Paulus in 2 Korinthe 3. Maar toevallig daalde een priester, een zeker priester, af op die weg en hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Dat is natuurlijk. Je zou nu natuurlijk. Ik heb vroeger ook verhalen uit de kinderbijbel gehoord enzovoorts. En er werd er natuurlijk ook vaak wel wat lelijks gezegd over die priester. En straks lezen we van nog iemand die ook gewoon voorbij loopt. Maar je zou je ook af kunnen vragen, als je het heel letterlijk neemt, die man was daar als priester. Wat kon hij nou doen voor die man als priester? Een offer brengen? Ja, daar was hij niet mee geholpen. Of nou, we zijn hier niet beneden de rivieren, maar het laatste olie zal geven. Dat doen priesters in de katholieke wereld, geloof ik. Ja, ik zie mensen met verbaasde blikken kijken van waar heeft hij het nu weer over. Maar nee, ook die priester daalde af, dus die kon dus ook niet zo heel veel doen. En evenzo komt ook een leviet langs die plaats en hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Evenzo, dus op dezelfde manier, dus daaruit concludeer ik dat hij ook al die kant opliep van Jeruzalem naar Jericho. Dus ook afdalend. Een leviet is overigens gewoon iemand uit de stam van Levi. De priesterfamilie was, er waren nakomelingen van Aaron, die waren ook uit de stam van Levi. Maar een priester is wel een leviet, maar niet elke leviet is een priester. En de levieten waren meer, volgens mij meer belast met de dingen onder het volk. Laten we het even simpel zeggen, sociale zaken. Dus hier hebben we de wet en sociale zaken. En die konden de man niet helpen. Ze zagen hem wel, maar ze gingen aan de overkant voorbij. Een zekere Samaritaan die onderweg was. Leuk hè, dit is de eerste waarvan je niet leest dat hij afdaalde. Ja, dus ja, onder de wet. Ja. Hij was onderweg, maar het staat niet, hij daalde af. En wat van die mensen die daar half dood bleef liggen, wel stond. En van die priester staat er ook dat hij afdaalde en evenzo de leviet. Maar een zeker Samaritaan die onderweg was. En ik denk dat deze Samaritaan de andere kant op liep. Ik kan dat niet bewijzen, maar als we gewoon de hele geschiedenis lezen en we gaan straks conclusies trekken van wie is die Samaritaan. De andere personen hebben we al zo goed als mogelijk geïdentificeerd. Maar als we weten wie die Samaritaan is, ja, dan weten we dat hij op weg is naar Jeruzalem natuurlijk. Natuurlijk, zeg ik er nu even bij. Maar een zeker Samaritaan die onderweg was. Dat is leuk, in de evangelie lees je dat Jezus een Samaritaan genoemd werd. Dat was overigens geen compliment. Maar dat was ook weer door schriftgeleerden en wetgeleerden. Ik neem jullie even mee naar Johannes 8. De Joden antwoorden, dat is een lang hoofdstuk, vol in vers 48. Dat is één grote discussie met de schriftgeleerden en fariseeën die de Heer hier heeft. En de conclusie van de Joden is dan na dit gesprek. De Joden antwoorden en ze zeggen: zeggen wij niet terecht dat jij een Samaritaan bent en dat jij een demon hebt? Van Jezus werd. Jezus was natuurlijk een. Hoe zeg ik dat? Een voorechtelijk kind, laat ik het zo maar zeggen. Dus men vroeg zich wel af. Dus er gingen blijkbaar geruchten de ronde dat hij van Samaritaanse afkomst was. Nou, hoe en wat? Ja, dat kunnen we zelf wel invullen dan natuurlijk. Maar de Joden antwoorden en zeggen: zeggen wij niet terecht? Het was blijkbaar een gerucht dat er rondging. Maar het is blijkbaar juist hè, dat jij een Samaritaan bent. En dat jij een demon hebt. Andere vertalingen zeggen dat je bezeten bent. Maar hier staat echt het woord demon. Hè, dus voor mij part dan demonisch bezeten. Nou, let op het antwoord van Jezus. Wat hij nu zegt. Jezus antwoordde, hij zei: ik heb geen demon. Maar ik eer mijn vader en jullie onteren mij. Dus Jezus ontkent dat hij een demon heeft, of demonisch bezeten is, maar hij ontkent niet dat hij een Samaritaan is. Hij zegt niet, nee, ik ben geen Samaritaan. Want in zekere zin was hij dat wel. Namelijk sowieso in Lucas 10, want ik geloof dat die barmhartige Samaritaan de Heer Jezus Christus is. Dus Jezus antwoordde en zei, ik heb geen demon. Hij zegt er niet achter, maar ik ben wel een Samaritaan, maar dat hoeft hij eigenlijk niet te zeggen. Hij ontkent het niet. Maar ik eer mijn vader en jullie onteren mij. Dus een zekere Samaritaan die onderweg was, hè, die ging dus omhoog, daar houd ik het maar op, van Jericho naar Jeruzalem. En een Samaritaan, Dat zegt ons misschien niet zo heel veel in 2024. Hoewel ze nog steeds bestaan volgens Wikipedia, maar het worden er steeds minder. Maar die Samaritanen was dus een bevolkingsgroep. En om nou duidelijk te maken wat een Samaritaan precies was, dat ga ik wel kort doen, wil ik je even meenemen door de Bijbelse geschiedenis. Ooit was het volk Israël een entiteit, een eenheid van 12 stammen. Onder koning David. Door de afgoderij van koning Salomo, zijn zoon, werd het koninkrijk verdeeld in een tweestammenrijk, Juda, en een tienstammenrijk, Israël, soms ook al Efraïm genoemd. En dat had als hoofdstad Samaria. Dat tienstammenrijk, sorry, hier ligt de opname natuurlijk. Dat tienstammenrijk had als hoofdstad Samaria. En dat lees je in 1 Koning 11. Ik ga er niet naartoe, want het is echt een lang hoofdstuk. Ik heb het ooit in de studie wel gedaan. Ik zei al, toen was ik dus echt lang bezig. Maar de hoofdstad van dat tienstammenrijk was Samaria. Dit is dus in de tijd van Salomo. Dan nog weer verder lees je dat dat die twee koninkrijken, Juda en Israël, die zijn allebei in ballingschap gegaan. We weten dat van Juda, de Joden bijvoorbeeld, van Daniel. Die was in ballingschap in Babel en later in het Medo-Persische Rijk enzovoort. Maar die zijn weer teruggekeerd. En de tien stammen, Israël of Efraïm, die zijn ook in ballingschap gegaan in dat Assyrische Rijk. En dat is in een aantal fases geschied. Maar je vindt dat in 2 Koningen 17 beschreven. En daar wordt deze, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, Salmanezer, die wordt daar ook genoemd in 2 Koningen 17. Die tien stammen zijn dus echt gedeporteerd, meegenomen uit dat gebied en niet op de trein gezet, zoals we dat kennen uit de recentere geschiedenis van het Joodse volk. Maar die zijn gedeporteerd naar dat Assyrische Rijk. En dan lees je later, je moet je voorstellen dat dat gebied van de tien stammen met die hoofdstad Samaria, dat het zo goed als leeg was. En wat doet die koning van Assyrië, van het Assyrische Rijk? Die brengt dan mensen uit dat gebied, uit zijn eigen rijk, in dat gebied van die tien stammen. Dus er worden zelfs de steden bij genoemd. Vijf steden, waaronder Babel. Inwoners daarvan worden gevestigd in dat gebied, het voormalige gebied van de tien stammen. En ja, dat lees je ook weer in 1 Koningen 17. Maar wat gebeurt er? Als je een volk deporteert, dan blijven er natuurlijk ook altijd wat achter. Ik bedoel, er zaten mensen in de schuilkelders of in het bos of enzovoorts. Dus er bleven daar wel wat Israëlieten wonen. Maar toen die lui uit dat rijk van Assyrië daar kwamen wonen en zich daar vestigden, toen gingen die zich vermengen met de Israëlieten die daar nog woonden. En dat, die vermenging van heidenen met Israëlieten, dat is het Samaritaanse volk. Dat werden dan de Samaritanen. Dus je kunt je wel voorstellen dat de Joden, die dus in Juda woonden, die Samaritanen niet ras zuiver vonden. Die hadden op een gegeven moment ook een eigen godsdienst, om het zo te zeggen. Want die hadden natuurlijk Jeruzalem niet als hoofdstad. Dus die hadden, we lezen dat bij Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat en moeten wij aanbidden op deze berg, de berg Gerizim, of Jeruzalem. Nou, daar heeft Jezus ook weer een bepaald antwoord op, maar daar gaat het me nu niet om. Zij hadden dus hun eigen invulling aan de godsdienst gegeven. Dit, ik maak wat stapjes, maar dit is dan Israël, dat gebied in de tijd van Jezus. Dus onder de heerschappij van het Romeinse Rijk. En er woonden hier de Joden, hier woonden Israëlieten, want in Ezra en Nehemia lees je dat Israëlieten uit alle 12 stammen terugkeerden. Maar niet naar dat gebied van de tien, het voormalige gebied van de tien stammen, maar naar het gebied van Juda. Dus uiteindelijk, het zijn er heel weinig geweest. Je leest zelfs het aantal 49.000 nog wat. Het waren 49.000 nog wat, net geen 50.000 Israëlieten uit alle 12 stammen van Israël die dus gingen wonen in Juda of Judea. En vanaf dat moment, ik zeg het heel kort, vanaf dat moment zijn de begrippen Jood en Israëliet synoniem. In het begin van de Bijbelse geschiedenis had je Juda en Israël, 2 en 10 stammen. Maar vanaf dat moment, als ze hier komen wonen, als 12 stammen, als eenheid van 12 stammen, dan is het begrip Jood en Israëliet synoniem. En lees Handelingen 2 maar, waar Petrus een toespraak houdt en zegt, gij Joodse mannen. En een paar versen verder, gij Israëlitische mannen. En verderop, mannenbroeders. Dus hij, op dat moment, vanaf dat moment zijn die termen zo ongeveer synoniem. Maar in die tijd van Jezus was Samaria dus een provincie van het Romeinse Rijk. Net als Judea dat was. En het gele is dan Samaria. Die 10 stammen, die zijn voor het grootste deel, ik noemde het een aantal van 49.000, daar was de grootste deel nog uit de 2 stammen. Maar het grootste deel van die 10 stammen is in die ballingschap in Assyrië. Ja, dat heet dan met een duur woord geassimileerd. Dat betekent dat ze zich gewoon vermengd hebben met de volkeren waaronder zij zich bevonden. Dus het grootste deel van die 10 stammen van dat noordelijke rijk is weggevoerd. Dat is helemaal weggevoerd en dat is ook gewoon verdwenen in dat Assyrische Rijk en door allerlei volksverhuizingen waarschijnlijk op andere plekken terechtgekomen. Maar het volk van de Samaritanen, ja, dat was nu een nieuw volk dat woonde op het grondgebied van die 10 stammen. Maar die 10 stammen zijn eigenlijk ook een uitbeelding van de natie. Zij verdwenen ook onder de natie. Dus daarmee zijn zij in de Bijbel ook wel een uitbeelding van de natie. Maar die Samaritanen zijn eigenlijk ook de plaatsvervangers van de 10 stammen. He, letterlijk. Ze zijn in hun gebied gaan wonen. Maar ook in de symboliek staan zij ook voor de gelovigen uit de natie. Maar die Joden die hadden daar echt een hekel aan. En dat lees je natuurlijk ook. Zij gingen als ze van Juda naar, ik zeg maar wat, Galilea moesten reizen. Dan gingen ze niet door Samaria, maar dan gingen ze met een boog omheen. En alleen van Jezus lees je in Johannes bij de Samaritaanse vrouw. En hij moest door Samaria gaan. Nou, dat moest hij letterlijk natuurlijk helemaal niet, want dat deed niemand. Maar hij moest dat wel. En hij verlaat dan lees je dat hij het Joodse land verlaat. Hij moest door Samaria gaan. Hij verblijft daar 2 dagen. En in die 2 dagen loopt het hele stadje Sichar loopt daar uit. En erkennen hem als de redder van de wereld. Nou, het is een plaatje van onze huidige tijd waar de Heer het Joodse volk terzijde heeft gesteld. Verlaten. Waar bevindt hij zich nu? Onder de natie, in Samaria. En wat gebeurt daar? Daar wordt hij erkend als redder van de wereld. Dat is de tijd waarin wij leven. De 2 dagen van 1000 jaar. Ik had er net een gesprekje met Thijs over. Dus ik moet even glimlachen als ik het zeg. Maar daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar die Samaritanen, een uitbeelding van de natie. En de Heer Jezus wordt hier dan ook geïdentificeerd als een zekere Samaritaan. Ja, en waarom kunnen wij hem ook identificeren als Samaritaan? Ja, waar bevindt hij zich nu? Hij bevindt zich nu ook onder de natie. Paulus zegt dat in Colossenzen 1. Christus onder jullie, natie, of Christus in jullie of onder jullie. Nou, die Samaritaan, ik geloof dat we die kunnen identificeren als de Heer Jezus zelf. Hij kwam in zijn nabijheid en hij ziet hem en hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Ik heb hier even niet ik heb hier de vrijheid genomen om de interlineair niet te volgen. En dat heb ik gedaan omdat dit met innerlijke ontferming bewogen, zo vertaald wordt, of met ontferming bewogen, in de gangbare vertalingen. NBG, Statenvertaling, Herziene, Statenvertaling. En dat, daardoor herkennen wij dat denk ik ook wel. Want als ik nou het niet over een Samaritaan had gehad, maar over iemand die met innerlijke ontferming werd bewogen, en ik had het kringetje afgegaan en gevraagd, wie is dat? Ja, dan had u allemaal gezegd, ja, het is de Heer Jezus. En hier staat over een Samaritaan die met innerlijke ontferming bewogen wordt. Hè, dat is wel mooi, want dat heeft nog met de ingewanden te maken. Hè, en, onze gevoelens, die voelen wij ook van binnen. Vandaar ook dat met innerlijke ontferming. Hij werd met innerlijke ontferming, voor mijn part, met mededogen. Want nu weten we, we weten al wie het is. Die Samaritaan, die zekere Samaritaan, is de Heer Jezus zelf. En dit woord, wat hier vertaald is met mededogen bewogen of met innerlijke ontferming bewogen, wordt alleen gebruikt voor de Heer. In de evangelie. Alleen voor hem. Ja, op twee uitzonderingen na. In de gelijkenissen. Sowieso in de gelijkenis van de verloren zoon bijvoorbeeld, waar je ziet dat de vader, als uitbeelding van God natuurlijk, met innerlijke ontferming wordt bewogen als zijn verloren zoon terugkeert. Nou, die zekere Samaritaan die onderweg was, kwam in zijn nabijheid. Hij ziet hem en hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. En hij kwam tot hem. Ja, hij zag hem, maar hij liep hem dus niet voorbij. Hij kwam tot hem. Hij zwacht tot zijn wonden. Ik ben niet zo heel bekend met liederen, maar ik ken nog wel dat lied van hij, hoe gaat het ook weer? Hij hield alle wonden. Of zeg ik het nu verkeerd? Hij balsemde wonden en hield alle smart. Ja, dat zie je, ik ben niet bekend met liederen. Dat blijkt wel weer dan. Maar ja, dat is wat die Samaritaan hier ook doet. Hè? Hij balsemt de wonden en hield alle smart. Hij kwam tot hem, hij zwacht tot zijn wonden en hij giet er olie en wijn op. Ja, olie. Olijfolie is dat natuurlijk, hè? Dat is niet het spul wat uit de aarde komt, de aardolie. Dat is olijfolie, wat komt van de olijfboom. Een olijfboom is een zichzelf regenererende boom. Hè, dus regenereren heeft met opnieuw worden, hè? Dus opnieuw geboren, herstellen. Het herstelt zichzelf en is ook een uitbeelding van leven. Nou, die bomen die kun je natuurlijk in het kleine pot zetten, dan gaat hij wel dood. Of je hakt hem om of je vergiftigt hem, dan kan hij wel doodgaan. Maar in principe gaan die bomen niet dood. Als ze gewoon goed staan, dan regenereert hij zichzelf en dan kan hij in ieder geval heel oud worden en is daarmee ook een uitbeelding van leven. En olijfolie wordt ook voor van alles gebruikt. Dus voor het balsemen van wonden, hè, dus het heel de smart. Maar ook bijvoorbeeld voor als voedsel. We weten allemaal dat het een herstellende werking heeft. Dat het vitaal is, een vitaliserende werking. Het wordt ook gebruikt in de Bijbel ook voor het geven van licht. Voor lichtdragers. Dat is allemaal uitbeelden van leven. En dus samengevat ook van de geest. Koningen en priesters werden gezalfd. Mashiach in het Hebreeuws. Met olie. En wijn is natuurlijk dat spul wat uit de kelder komt. En dat is ook een verhaal apart. Maar beiden, zowel olijfolie als wijn, komen tot stand door persing. Dus door lijden, door vertrappen van de druiven. En dat druivensap wordt dan opgeslagen in de kelder, onder de grond. En wanneer het boven de grond komt, ja, dan is het geestrijk vocht, zo noemen wij dat. En dan bevat het dat vluchtige element, die alcohol, en is het ook een uitbeelding van geest en leven. Nou, dat is even heel kort, maar beiden, zowel olijfolie als wijn, zijn dus een uitbeelding van geest en leven. En daar zou ik veel langer over kunnen spreken, maar dat zijn wel dingen die we ook vaak tegenkomen in de schrift. Dus ik denk dat dat ook wel bekend is bij de meesten. Hij kwam tot hem, hij zwacht tot zijn wonden, hij giet er olie en wijn op en hij doet hem, zo staat het echt, opstijgen op zijn beest. Hij hief hem op zijn beest, zeggen de gangbare vertaling geloof ik. Maar hij doet hem dus opstijgen op zijn beest. Dus hij was half dood, maar hij werd verhoogd. Hij ontving leven. Ook wat die olie en wijn uitbeelden. Hij doet hem opstijgen op zijn eigen beest. Dus hij lag daar dood langs de weg, maar hij wordt door die Samaritaan verhoogd. In zekere zin. Zijn eigen beest, zou dat nog een uitbeelding zijn van het lichaam? Ja, als die Samaritaan Christus is. Ja, misschien vindt u dat wat ver gaan, maar in symboliek, ook als wij spreken over een ruiter, dan hebben we het niet alleen over die ruiter, maar ook over dat paard wat eronder zit. Want paard en ruiter zijn één. En de ruiter beheerst of bestuurt dus het lichaam wat zich onder hem bevindt. Nou, dat is toch ook een plaatje van de Ecclesia. Het hoofd, die wij kennen als de Samaritaan, hij beheerst en bestuurt het lichaam. Nou, ik denk dat wellicht dat eigen beest daar nog een uitbeelding van is. Overigens staat er ook een schitterend sterrenbeeld aan de hemel, wat God daar geplaatst heeft. En dat is de Centaur. Dat is een paardmens. Dus half paard, half mens. En ik weet wel, dat is allemaal gejat door astrologen en andere occulte bewegingen. En daarmee denken wij vaak dat dat occult is. Maar degene die sterrenbeelden gemaakt heeft, is God. En die Centaur, mens en paard. Paard is uitbeelding van verhoging. Die Centaur is ook een uitbeelding van de mens. Die verhoogd werd. Tussen de voeten van die Centaur bevindt zich het Zuiderkruis. Van het kruis verhoogd. Nou, enzovoorts. Oh ja, hij steekt ook nog iemand iets dood. Ja, hij overwint ook nog iets. Lupus, de wolf. Nou ja. Hij doet hem opstijgen op zijn eigen beest. Hij leidde hem naar een herberg. En hij verzorgde hem. Ja, waar zou nou die herberg een beeld van zijn? Een herberg is een, geloof ik, dat is een, sowieso de plaats waar voor ons wordt gezorgd. Maar waar we rust ontvangen, waar we maaltijden ontvangen, waar we gevoed worden. Dat is een herberg. Nou, ik geloof dat dat een uitbeelding is van de Ecclesia. Hij leidde hem naar een herberg, in de herberg, en hij verzorgde hem. Hij verzorgde hem. Ja, net als ook Jozef in die gevangenis voor de gevangenen zorgen. Hij deelde de lakens uit en hij legde ook nog eens verborgenheden uit aan als mensen gedroomd hadden. Nou, dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En de gevangenis is ook een uitbeelding van de Ecclesia, van de gemeente. En de herberg is dat ook. Daar wordt voor ons gezorgd. Dat is een plaats waar we gevoed worden, waar we kunnen rusten en waar we voedsel ontvangen. En de volgende morgen vertrok hij. En hij geeft 2 denariën aan de herbergier. En hij zei tegen hem, verzorg hem. En als hij ook maar iets zou uitgeven, dan zal ik het aan jou betalen als ik wederkom. Ja, dus Cyril las net vooruit de herziene statenvertaling. Daar staat 2 penningen. Letterlijk staat hier denariën. Dat zegt ons niet zoveel natuurlijk. Maar sowieso is het geld. Spreekt ook van de losprijs die betaald wordt. Dat zit er ook al achter. Maar een denarius is ook een dagloon. Dat lezen we in Matthäus 20. In de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Hij komt met de arbeiders overeen voor een denarius per dag. En hij stuurt hen naar zijn wijngaard. Hier is dus een denarius een dagloon. En dus de wederkomst van de Samaritaan is na 2 dagen. Tenminste, hij geeft 2 denariën. Dus, en als dat een dag is, als dat met een dag te maken heeft, dan zal hij na 2 dagen terugkomen op de 3e dag. Ik heb trouwens ook hier even de vrijheid genomen om dat woord terugkomen. even weer te geven als wederkom. Omdat dat natuurlijk ook bij ons die klank heeft. Van dat woord wat we kennen uit de gangbare vertaling van zijn wederkomst. Zijn terugkomst, zijn wederkomst is natuurlijk hetzelfde. Maar we hebben het vaak over zijn wederkomst. Nou, hier gaat het over de Samaritaan die we hebben geïdentificeerd als de Heer Jezus Christus. Die twee denariën aan de herbergier geeft. En tegen die herbergier zegt, verzorg hem. En als hij ook maar iets zou uitgeven, zal ik het jou betalen als ik wederkom. Maar wij weten toch wie er wederkomt. De Heer Jezus Christus. Wij wachten op zijn wederkomst. Die herbergier overigens, dat zal dan wel de andere trooster zijn, denk ik. Ja, er is ook, hij is dus de trooster en er is blijkbaar ook een andere trooster, zoals we lezen in het Johannes-evangelie. En die zou voor ons zorgen tot hij wederkomt. Nou, de wederkomst van die Samaritaan, die is dus na twee dagen. En Petrus zegt, laat dit ene niet onopgemerkt zijn door jullie geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wanneer kunnen wij dan die wederkomst verwachten van die Samaritaan? Na 2 dagen. En zoals Hosea dat ook bijvoorbeeld zegt. Dat hij zal terugkeren na 2 dagen op de 3e dag. Ja, dat zal dus zijn na ongeveer, zeg ik erbij Thijs, 2000 jaar. Nou, we hadden vanmorgen een gesprek over van, ja, we kunnen dat niet zeker weten en laten we helemaal geen jaartallen gaan noemen, want sowieso leven wij überhaupt wel in het jaar 2024, dat is nog maar de vraag. En vanaf welk punt zouden wij dan, als we met letterlijk 2000 jaar rekenen, vanaf welk punt zouden wij dan moeten rekenen? Maar laten we het erop houden dat het na ongeveer 2 dagen op de 3e dag is en dan weten we, ook dan weten we dat die tijd niet heel lang meer op zich zal laten wachten. Laat dit ene niet onopgemerkt zijn, jullie geliefde, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Hier stopt de gelijkenis. Dat is altijd zo met gelijkenissen trouwens. Moet u maar eens op letten, dat geef ik er dan even een voetnoot bij. Want gelijkenissen spreken volgens Matteüs 13 over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus de periode dat het koninkrijk verborgen is. Oh, lekker. Ja. De gelijkenissen spreken over de periode dat het koninkrijk verborgen is. Maar als hij wederkomt, is het koninkrijk niet meer verborgen. Dan wordt het namelijk geopenbaard. Dus hier stopt de gelijkenis. En dat vind je. Dank je wel. Dan ga ik eerst een slokje nemen ook natuurlijk. Dat vind je dus eigenlijk altijd in de gelijkenissen. Kent u die gelijkenis van de bruiloftzaal? Dat is dan ook een uitbeelding van het koninkrijk. Nou, er wordt ons nog net een blik in die bruiloftzaal geworpen, omdat er iemand zit die daar niet hoort. En die wordt er dan uitgegooid. Maar dat is einde gelijkenis. Want de bruiloft is de openbaring van het koninkrijk. En de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus hier houdt de gelijkenis op. Maar we hebben natuurlijk nog een paar versen te gaan. 1 vers geloof ik. Kan nog net, denk ik. Wie dan van deze 3, priester, leviet, Samaritaan, dunkt jou, de naaste geworden van de man die in handen van rovers was gevallen? Wie is de naaste geworden van de man die de halfdood langs de weg lag, die in handen van rovers was gevallen? De vraag is niet, wie is de naaste geworden van die Samaritaan? Dat is niet de vraag, absoluut niet. Dat is wel hoe het altijd uitgelegd wordt. Want wij zouden worden als die Samaritaan en mensen die hulp nodig hebben, helpen. Daar heb ik niks op tegen. Want Paulus zegt ook, doe goed aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Maar daar gaat deze gelijkenis niet over. Dat is ook niet wat de Heer Jezus wil duidelijk maken met deze gelijkenis. Hij wil duidelijk maken wie de naaste is van die wetgeleerden. Wie van deze 3 dunkt u of jou de naaste geworden van de man die in handen van rovers was gevallen? En hij zei, die barmhartigheid aan hem deed. Hij kon het woord Samaritaan niet uit zijn strot krijgen blijkbaar. Want ze hadden een pesthekel aan die Samaritanen. Dus hij zei, ja, die barmhartigheid aan hem deed. Dus de Samaritaan is de naaste van degene die in roverzonde is gevallen. Wie was dat ook weer? Degene die in roverzonde was gevallen, die er half dood lag, die geen leven in zichzelf had. U en ik, maar dus ook die wetgeleerde. En Jezus zei tegen hem, ga en doe jij even zo. Wat moest ze doen? Mensen die half dood langs de kant liggen, oprapen en meenemen naar de herberg? Nee, hij moet zijn naaste lief hebben. Dat was de vraag. Wie is mijn naaste? Wat moet ik doen om Aionisch leven te ontvangen? Ja, je naaste lief hebben. Ja, wie is mijn naaste? Nou, het verhaal van de Samaritaan maakt hem duidelijk wie die naaste is. Die zou hij lief hebben om Aionisch leven te ontvangen. Die zou hij dus lief hebben. Zijn naaste, wat zou hij doen? Hij zou zijn naaste lief hebben. Wie is dat? Degene die barmhartigheid bewijst en leven geeft. Wie is degene die u, mij, maar ook die wetgeleerden barmhartigheid zal bewijzen en leven zal geven? De Heer Jezus Christus, die zou hij lief hebben namelijk, om Aionisch leven te ontvangen. En Jezus zegt, ga en doe jij evenzo. Zij had daar, die wetgeleerde stond daar om de Heer te beproeven. Hij had hem niet lief. Hij wist donders goed dat de wet schreef dat hij zijn, in de eerste plaats zijn volksgenoot lief zou hebben. Hij wil er onderuit komen om zichzelf te rechtvaardigen, zegt hij, wie is mijn naaste? Nou, de Heer maakt hem duidelijk door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te vertellen. Nu heb ik, toen ik dit voorbereidde, toen dacht ik even van, zal ik nou eerst die gelijkenis gewoon eens bespreken en dat we dan die spelers in die gelijkenis identificeren. En dat ik dan daarna het gedeelte eromheen lees, hè, de aanleiding en het vervolg. Dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik denk, ik pak het gewoon vers voor vers. Dat vind ik eigenlijk de meest fijne methode voor mezelf. Maar ik ga het nu toch nog even doen om het even door te lezen zonder de gelijkenis te lezen. En zie, een zeker wetgeleerde stond op om hem te beproeven. En hij zegt, leraar, wat moet ik doen om het leven gedurende de tijdperken te ontvangen? Het eeuwige leven te ontvangen, het Aionische leven. En hij zei tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe lees jij? En hij antwoordt en hij zei, je zal de Heer jouw God lief hebben uit geheel jouw hart, met geheel jouw ziel, met geheel jouw kracht en met geheel jouw verstand. En je naaste als jezelf. En hij zei tegen hem, je hebt recht, je hebt goed geantwoord, doe dit en je zal leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus, wie is mijn naaste? En dan volgt dus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Bij die haakjes, hè. Die haakjes betekent dat ik tot stuk oversla. En dan zegt Jezus, wie dan van deze drie dunkt jou de naaste geworden van de man die in handen van rovers was gevallen? En hij zei, die barmhartigheid aan hem deed. En Jezus zei tegen hem, ga en doe jij evenzo. Wat moet ik doen om Aionisch eeuwig leven te beërven, te ontvangen? Heb je naaste lief. Wie is die naaste? Degene die barmhartigheid heeft bewezen. Die halfdode heeft opgericht, op zijn beesten heeft meegenomen naar de herberg en verzorgd. Olie en wijn in zijn wonden heeft gegoten en er zelf voor zorgt dat er voor hem gezorgd wordt tot hij wederkomt. Dat is het antwoord van de Heer Jezus tegen die wetgeleerde op zijn vraag, wie is mijn naaste? Namelijk, die staat voor je, dat ben ik, de Heer Jezus Christus. Daar wilde ik het bij laten voor deze ochtend.